Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Goedemiddag Connor.
Ja, de lijst met conservatieve parlementariërs die volgend jaar niet meedoen aan de verkiezingen, die wordt langer en langer. En deze week wordt daar een hele grote naam aan toegevoegd. Oud-premier Theresa May. 27 jaar lang zat ze in het Lagerhuis, maar dit wordt haar laatste termijn. Waarom stopt ze, Lia?
Nou, ze stopt, zegt ze, omdat ze het tijd vindt dat anderen haar opvolgen. Omdat, ze zegt niet met zoveel woorden, maar ze zegt eigenlijk... Ik kan andere dingen doen, beter, buiten het parlement. En het is gewoon tijd. Hoe oud is ze? Eind 60, begin 70, zoiets?
70, geloof ik,
ja. En zoals je zegt, ja, ze heeft een hele lange staat van diensten. Maar ze is inderdaad nummer 64. Ze is het 64ste conservatief Kamerlid. Dat er geen hel meer in ziet. Omdat ze natuurlijk de bijl zien hangen. Ja, en zij is er één van.
Ja, want na 27 jaar mag je op zich best zeggen. Tijd dat iemand anders de kar gaat trekken. Maar het is natuurlijk ook wel niet echt meer een partij waar zij lekker in ligt. Hè?
Nee. Ze was 3 jaar premier. Ik denk... Is zij de belangrijkste Tory die opstapt? Volgens mij wel. Ik denk het ook. Zij is inderdaad 3 jaar premier geweest. En zoals je zegt, ja, dit is haar partij niet meer. Ze was een van de 3, 4 premiers die het afgelopen jaar heeft moeten afleggen tegen Europa. En ik denk dat mensen haar vooral... zullen herinneren tegen de achtergrond van die hele Brexit. Ja. Zij wilde een akkoord, weet je nog, na dat Brexit-referendum van 2016. Zij wilde echt een akkoord tussen de gematigde Brexiters uit de partij en de, laten we zeggen, Brextremisten. Ja. En dat lukte maar niet. Herinner ik me ook nog één moment... waar er echt wel hoop was op een deal... waarbij het Verenigd Koninkrijk lid zou kunnen blijven... van een interne markt voor goederen. God, dat lijkt zo lang geleden allemaal.
Ja, hè?
Dat idee... Ik geloof dat daar 3 of 2 dagen over gepraat werd... en toen begon het al helemaal uit elkaar te vallen en zo. Want voor de Brextremisten was dat veel te veel Europa... en gewoon niet hard Brexit genoeg. Dus dat ging er ook niet door. Maar... Ik denk dat de partij nu eigenlijk dezelfde is als toen. Theresa May verloor, want de conservatieve partij was niet te leiden. En dat is nog steeds zo. En er zijn te veel facties die onverenigbaar zijn, die verschillende dingen willen. En nogmaals, het werd heel duidelijk en misschien begon het zelfs bij Brexit. Maar Sunak zit met precies hetzelfde probleem.
Ja. En Theresa May had het zo mogelijk eigenlijk nog wel wat zwaarder. Want Rishi Sunak hoeft eigenlijk op papier alleen maar zijn eigen partij bij elkaar te houden. Maar Theresa May die moest natuurlijk ook nog onderhandelen met de unionisten in Noord-Ierland. Die moest eigenlijk ook een breder draagvlak in het hele Lagerhuis krijgen. Voor een plan waar ze zelf niet achter stond. En waar ook nooit echt een duidelijke visie voor was. Hè? Wat mij opvalt als ik terugdenk aan die tijd. Nog steeds niet zeker is dat een vrouw is met echt een ongelooflijk incasseringsvermogen. Want die kreeg echt dolkstoot na dolkstoot uit de eigen gelederen.
Vreselijk.
Die moest iedere keer weer met haar ziel onder de arm een nieuw plan voorleggen aan het Lagerhuis. En iedere keer ging dat weer mis en mis en mis. En meestal vanuit haar eigen partij, hè?
Precies. Eerst werd ze door de fractie gesteund. Hè? En ze was vrij populair in de fractie. En toen werd door diezelfde fractie gewipt. Zoals iemand ooit zei... Je moet eerst voor 100% achter iemand staan... voordat je die persoon in de rug kunt steken. Nou, dat was absoluut absoluut gebeurde dat met Theresa May. Ze stonden echt achter haar voordat ze haar in de rug staken. Haar grootste strategie, je hebt gelijk denk ik met dat incasseringsvermogen, absoluut. En ze heeft ook een vrij dikke huid gehad.
Ja.
Emotioneel heb je nooit veel hoogte van haar kunnen krijgen. Hè? Hoe diep dat allemaal is. En ik heb een stuk van haar memoires gelezen. Zal ik je zeggen, niet met mijn meest appetijtelijke lezer van het jaar. Maar je krijgt daar ook niet vreselijk veel hoogte van allemaal. Ik denk de grootste strategische fout die ze maakte was toen ze de verkiezingen uitriep in 2017. Hè. Ze was Cameron opgevolgd 2016 door haar partij gekozen. En ze dacht toen, nou, ik ben een nieuwe leider. Ze was populair in het land, ze was populair in de fractie. Maar ze was gekozen door de partij. Dus wilde ze het mandaat van de kiezers. En de kiezers zeiden, toen ze de kans kreeg op haar te stemmen, niet echt. Dus ze won de verkiezingen, maar ze verloor zoveel zetels. En inderdaad, dat was een van de momenten waar ze heel veel had te incasseren. Zij was degene geweest die besloten had, het hoeft niet per se, maar uit politiek fatsoen ga ik naar de stembus. Dat liep kwalijk af. En ja, ze verloor tientallen zetels en dus ook daarna het gezag over haar partij. Maar weet je waarom ze ook verloor, denk ik, in de politiek? Ze was niet echt een groepstier. Je weet hoe belangrijk het is. De Britse politiek nog steeds geschuurd op het model eigenlijk van de jongenskostschool. Ik bedoel, je moet onderdeel zijn van een club, van een vereniging. En dat betekent dat je vlot moet zijn in de omgang. Hè, rap van tongriem. Je moet makkelijk vrienden kunnen maken. Heel veel schouderklopjes kunnen uitdelen, ontvangen. Dat kon zij allemaal niet. Hmm. Je weet, er zijn zo ontzettend veel beelden waarop je heel duidelijk kunt zien hoe sociaal onhandig ze was.
Ja.
Sociaal ongemakkelijk. Ik herinner me één ding. Dat was ze werd ooit gevraagd in een interview bijvoorbeeld. Mevrouw May, wat is het wildste wat u ooit gedaan hebt?
Geweldig.
Valse vraag. Weet je dat nog?
Ja, dat was
en dan
geweldig.
Denk je inderdaad, het wildste wat je ooit gedaan hebt. Ja, weet ik veel. Seks op een strand gehad, uit de helikopter gesprongen. Te veel gerookt, gesnoven, gedronken, waarna je per ongeluk het huis, de kroeg in brand hebt gestoken, weet ik veel. Maar zij zei, het wildste wat ik ooit gedaan heb, na heel veel nadenken, zei ze, nou, ik heb een keer door een veld gerend van een boer.
Ja. Na zo lang nadenken ook.
Tekenaars hebben daar jarenlang plezier aan beleefd. Ja. Ik bedoel, die spotprenten, weet je wel, eindeloze korenvelden met de verloren mee erin. Ja, ze had ook altijd iets Victoriaans, iets een oudere jongere, een domineesdochter.
Iemand uit een andere tijd, hè? Ja, die domineesdochter en ook een beetje regentesk ergens.
Ja, ook.
Ik heb natuurlijk nooit met haar mogen praten, maar en misschien dat ze, want ze werd natuurlijk wel volgens mij behoorlijk geliefd in haar eigen constituency, waar ze 27 jaar lang... Dus misschien dat ze één op één juist een hele warme persoonlijkheid had. Maar als je er zacht praten met mensen, denk je, maar dat is toch een beetje onhandig en ongemakkelijk.
Weet je, kon ook dat... Nee, ook dat niet. Ik heb verschillende mensen gesproken die één op één met haar gesproken hebben. En trouwens, Nicola Sturgeon, die zei ook, ja, ze geeft helemaal niks. Maar ze was nogal ondoorgrondelijk. Ik heb wel eens geprobeerd om een interview met haar te krijgen. En ik kwam toen iemand tegen die voor haar werkte. En ik zei, nou, hoe groot zijn mijn kansen? En die vrouw die keek naar mijn schoen en ze zei, nou, als ik een interview kan regelen, praat dan vooral met mij over haar schoenen.
Oh ja, dat was
Precies, dat was haar ding. En dat was ook echt het enige extravagante aan haar. Haar schoenen. Nogal opzichtig, in de goede zin van het woord, hoor. Ja. Absoluut stijlvol. Ik had ze allemaal wel willen dragen, als ze mijn maat gehad had. Hm. Maar, kijk, dat interview kwam er trouwens nooit. The story of my life. Maar ik weet wel dat inderdaad anderen dat ook gedaan hebben. Dat die ook, om te proberen toch een beetje persoonlijk te zijn met haar, dat ze zou gaan praten over mode of schoenen, waar ze hele duidelijke ideeën over had. Maar emotioneel, je kwam je er niet veel verder mee. Zelfs niet als je één op één gesprekken met haar had.
Hmm. Ja, ik moet ook altijd denken aan conservatieve conferentie. Was het 2017? Waar die vreselijke speech, waar echt alles misging bij Theresa May.
Oh ja, die letters achter haar op het, bedoel je dat? Op het podium.
Sorry,
dat was een prachtige slagzin. Die viel de een naar de ander naar beneden tijdens haar toespraak. Ja.
Sorry, Lia, dit is het lot. Maar ik wilde zeggen dat ze zich verslikte en toen verslikte ik mezelf even. Dat moet ik heel eventjes op.
Ook dat herinner ik me. Iemand bracht haar een glas water. Want dat soort toespraken, ja. Ik bedoel, dat zijn de hoogtepunten van de politieke kalender. Hè? Toespraken op het jaarlijks congres van een partij, daar gaat het om. Maar, en die worden ook rechtstreeks uitgezonden. Maar dat was inderdaad, alles ging fout.
Ja, ze had die grote achtergrond. Hè? En daar stond volgens mij op building a country that works for everyone. En op een gegeven moment begonnen de letters daarvan af te vallen. Dus terwijl ze maar doorsprak en doorsprak, was het gewoon. Haar plan viel als het ware figuurlijk achter haar gewoon in duigen. Dat is heel
was
pijnlijk.
Dat ook? Nee, dat was volgens mij een jaar later. Was dat wanneer ze, toen ze dansende toneel opkwam? Weet je nog?
Dat was.
Ze kwam toen dansend op.
Ja, met Dancing Queen. Dat was een heel mooi moment ook. Ja. Ja. Vreselijk houterig dansje.
Maar juist om dat stereotype te doorbreken dat ze sociaal ongemakkelijk was, kwam ze dus dansend het toneel op.
Ja.
Nou, wat dat stereotype dus juist versterkte. Ja. Want dat klopte helemaal niet met wie ze was en hoe ze zich voelde.
Ja, en als we nou eens kijken naar haar tijd als premier. Hè? Brexit heeft natuurlijk alles gedomineerd. Maar hoe wordt haar tijd als premier nou achteraf beoordeeld bij de Britten? Want als je kijkt naar haar opvolgers, Johnson, Truss, Sunak, dan denk je eigenlijk, dan lijkt zij een hele stabiele factor te zijn geweest. Een normaal politicus. Maar volgens mij was destijds dat beeld heel anders. Een beetje zoals je nu terug kan kijken op George Bush en denkt, oh, die was eigenlijk best wel redelijk vergeleken met Donald Trump.
Met de kennis van nu.
Ja, met de kennis van nu. Maar destijds was dat natuurlijk was het toch ook best wel radicaal eigenlijk.
Ja, en ze was ook moderner dan je zou denken. Ik bedoel, zij was degene die kwam met een wet die het VK klimaatneutraal moest maken tegen 2050 bijvoorbeeld. Zij was ook degene, herinner ik me nog, die het aandurfde om op een congres, een jaarcongres van de politie, te zeggen van jullie moeten veranderen, dit kan zo niet langer.
Ja.
Nou, dat was niet mis, weet je, want die agenten die gingen echt zitten, zwijgend, nors, armen over elkaar. En terwijl ieder conservatieve partijleider daar altijd wordt toegejuicht en geapplaudisseerd, was er absoluut geen applaus voor Theresa May. Dus het was nogal wat. Maar ook heeft ze een heel sterk ontwikkeld gevoel voor sociale rechtvaardigheid.
Mm.
Wetten tegen moderne slavernij, mensensmokkel, allemaal staat het op naam van Theresa May. Richt een vrouwengroep op in het parlement. En trouwens, die moderne slavernij, dat zijn ook issues waar ze zich mee bezig gaat houden als ze eenmaal Kamerlid af is.
Ja.
En ze wordt gezien als een succesvolste minister van Binnenlandse Zaken, die er ook het langste zat in 60 jaar of zoiets. Nou ja, succesvol. Kijk, Binnenlandse Zaken is nauwelijks functioneel. Het is een heel groot, veel te groot ministerie. Er is altijd getopt, er zijn altijd problemen. Het heeft inderdaad de reputatie dysfunctioneel te zijn. Dus als jij daar zonder al te grote kleerscheuren uitkomt, dan ben jij geslaagd. En dat was ze. Aan de andere kant, Connor, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar ik denk dat waarom mensen zich haar ook herinneren, is dat ze het een heel erg harde lijn, harde koers uitstippelde als het ging om asielzoekers, waar zij als minister van Binnenlandse Zaken ook verantwoordelijk voor was.
Ja, die vreselijke buscampagne.
Ze liet inderdaad bussen door Londen rijden met teksten van ben je hier illegaal? Ga naar huis. Of riskeer arrestatie.
Ja.
Ik bedoel, ik herinner me nog dat zelfs Nigel Farage zei, nou dat gaat wel erg ver.
Ja, was grimmig was dat, hè?
Grimmig. Hostile environment, weet je dat nog? Ze wilde een vijandige omgeving creëren. En dat, die vijandige omgeving, heeft geleid tot een heel groot schandaal. Namelijk tot deportatie van mensen die geen asielzoeker waren, maar die vaak decennia lang in Engeland gewoond hadden, die kinderen hadden, die kleinkinderen hadden, maar nooit papieren hadden om te bewijzen dat ze het recht hadden om in Groot-Brittannië te wonen, omdat ze destijds uit de Cariben waren overgekomen. Ze waren uitgenodigd om te komen werken. In de jaren 50, 60 hebben we het over.
Ja.
De Windrush-generatie. Om hier te komen werken. En toen ze daarvan geen bewijs hadden, werden ze inderdaad gedeporteerd. Dat geldt nog steeds. Dat was ook Theresa May.
Ja, een beetje gemengde nalatenschap.
Maar ze was wel, en dat is niet gemengd, maar heel erg duidelijk, wat mij betreft in ieder geval, de laatste serieuze politieke regeringsleider van haar partij.
Ja.
Ik bedoel, met haar opvolger, Boris Johnson, veranderde echt alles, weet je wel? En nog steeds, die zetten zo'n andere eigen stempel op de Britse politiek. Gedragsregels werden niet meer nageleefd. Misleiden, om de tuin leiden, liegen.
Mm-hmm.
Werd allemaal getolereerd. Verzonnen verhalen ophangen zonder die te checken en die dan te verdedigen. Maar ook dus het dienen van zelfbelang, financieel gewin. Voor je maten, voor je vrienden en voor jezelf. Die sfeer was ondenkbaar, die cultuur, tijdens May. Ja, opzichtige leefstijl erop nahouden. Dat was helemaal niet het geval. Theresa May was echt een dienaar van het publiek belang. Weet je wel, ze was oprecht en zo. Zij was eigenlijk de laatste van haar soort.
Ja.
Je hebt ook een heel andere manier van politiek bedrijven. Het is vooral, we hebben het er vaak over, politiek bedrijven nu is vooral, als je het hebt over de conservatieven in ieder geval, permanent campagne voeren.
Ja,
weet je wel, het is allemaal hol. Het is heel veel PR. Als je kijkt naar de nieuwe wetten, de nieuwe regels die ze invoeren, dan is het politiek niet zo zwaar. Ze lezen eigenlijk als een persverklaring. Nou, in de tijden van Theresa May kwam je daar niet mee weg. Het moest echt goed doorwrocht zijn. Er moest lang over nagedacht zijn. En dat is nu niet meer het geval.
Lia, normaal gesproken zou ik niet zeggen dat we 2 weken achter elkaar over Kate Middleton zouden moeten hebben in deze podcast. Maar wat er afgelopen week allemaal gebeurde, is wat mij betreft toch te vreemd en ook wel te grappig om te laten liggen. Want vorige week hadden we het er nog over dat er maar geen teken van leven kwam van Kate Middleton. Hè? Waar ze dan zou zijn na haar operatie, waarom ze er 3 maanden uit lag. En hoe dat er ook voor zorgde, dat gebrek aan informatie, dat het internet bol stond van de complottheorieën. En toen kwam er een foto van Kate en de kinderen via de gebruikelijke kanalen van Kensington Palace naar buiten. Logisch, dacht ik. Totdat er kort daarna een hoogst zeldzame kill notice kwam van de grote persbureaus. En dat is eigenlijk waarbij ze naar alle journalisten die ze benaderd hebben met die foto, meteen naar achteraan sturen. Met deze foto is geknoeid, we trekken hem terug. En dus kon het internet weer los. Die foto is tot in de treuren geanalyseerd. En er lijkt inderdaad het een en ander mis. Een mouw die niet klopt, kinderhanden die er vreemd uitzien. Kate die geen trouwring aan heeft. En in de randen van het beeld is er ook van alles mis. Lia, wat is daar gebeurd?
Ja, ze luisterde naar onze podcast daar.
Dat denk ik.
En besloot, we moeten er iets gaan doen. En vandaar die foto.
Ja, de maat
wat is er gebeurd is precies wat je zegt. Zoals je het opsomt. Kijk, de storm met die foto is er niet mee gaan liggen. Integendeel. Maar ik denk dat Kate niet anders kon dan naar de hand toegeven. Ze deed er wel 14 uur over, dat die foto door haar bewerkt was. Hè? Die vrolijke, gelukkige gezinsfoto, die moest laten zien op de Britse Moederdag. Die moest laten zien dat er helemaal niets mis was met Kate.
Ja.
Integendeel tot de overigens prachtige roddels en complottheorieën.
Ja.
Maar dat ze gezond was, dat ze aan het aansterken was, dat ze aan het beter worden was. En dat was het eigenlijk. Maar zoals je zegt, het heeft het eigenlijk alleen maar erger gemaakt, dat hele gedoe. Kijk, als de grootste mediaagentschappen inderdaad zeggen dat de foto bewerkt is, hè, en dat ze er daarom niet voor instaan, dan moet je reageren wat ze dus gedaan heeft. Maar de kern van het verhaal is, waarom geen duidelijke communicatie? Waarom niet gewoon laten zien, zoals haar schoonvader doet, koning Charles, af en toe een paar beelden van, ik ben er nog, het gaat goed met me, begrijp je? In plaats van hele vage, nu weer foto's waar je dan nauwelijks kan zien en zo. Ik zeg niet dat iedereen daar genoegen mee zal nemen. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, nou, ik wil bloed zien, ik wil de hechtingen zien. Ja. Ik wil een video van de operatietafel, anders geloof ik het niet. Maar ik denk dat heel veel mensen akkoord zouden gaan met wat meer informatie over, de Waleses. Ja. En de reden waarom ze dat niet krijgen is omdat William, en daar gaat het om, erop gebeten is om zijn gezin te verdedigen. Ja. Hij heeft recht op privacy. Dat vinden de Britten ook. De meerderheid van de Britten vinden het prima zo. Ze hebben recht op privacy. Al die eis om foto's, om bewijs is wat de meeste, wat een meerderheid, een kleine meerderheid van de Britten vindt volgens peilingen, is te veel gevraagd, is terecht. Maar van de andere kant, kijk, William en Kate zijn ook publieke personen. Mm. Ze worden gefinancierd door de staat.
Ja, 100%.
En dat betekent dat net zoals politici ze verantwoording moeten afleggen. En dat betekent vertaald naar de royals dat hij, William en Kate gezien moeten kunnen worden door onafhankelijke derden, door de media. Ik bedoel, de tijden, het lijkt af en toe van niet, maar de Britten zitten echt niet meer in de middeleeuwen. Royals zijn geen absolute heersers meer. Dit is een monarch die veel minder macht heeft dan 600 jaar geleden. Ja. Dus in een moderne democratie moet je je laten zien. En dat moet je niet zelf in handen alsmaar willen houden. En dat wil William wel.
Nee,
en begrijpelijk.
Daar kan ik helemaal in meegaan.
Gezien zijn verleden.
Redenatie. Alleen wat ik zo gek vind is hoe dat, hoe dat dan in de praktijk gaat. Hè? Dus er wordt eigenlijk geschreeuwd om beeld. Kun je het eens mee eens zijn of dat terecht is of niet. Maar er komt dan beeld. Dat is dan bewerkt. En vervolgens op Instagram, geloof ik, zegt Kate Middleton zelf, ik als amateurfotograaf heb wat geknoeid met dat beeld. Vind ik leuk en dat heb ik niet goed gedaan. Maar dat is toch raar? Dat is de toekomstige koningin van het VK. Wat loopt zij nou amateuristisch te photoshoppen? Daar heb je toch een afdeling voor? En in mijn beleving, misschien klopt dat niet, maar normaal gesproken is Kensington Palace in mijn beleving behoorlijk strak als het komt op soort van mediaregie. En hier gaat het helemaal mis.
Nou, ze is niet zo strak. En bovendien is er een wijziging van allerlei personeel daar. Dus dat is ook een punt. Maar vind je, ik ben het niet met je eens. Ik denk echt, Connor, kijk, zij fotografeert graag, Kate. Mm-hmm. Ze is een niet onverdienstelijke amateurfotograaf. Een van de redenen waarom ze de media tot grote hoogte, tot op zekere hoogte in ieder geval, buiten de deur kunnen houden, is omdat er, wanneer de vraag is naar foto's, Kate zelf plaatjes schiet van haar kinderen op hun verjaardagen bijvoorbeeld. En die worden gretig afgenomen door 's werelds media. Begrijp je? Dus dat je dan ook gaat photoshoppen, dat lijkt me alleen maar logisch. Dus wat mij betreft, tenzij het tegendeel bewezen is, nee, geloof ik best dat ze zelf gefotoshopt heeft en nu de conclusie heeft getrokken dat je sommige dingen beter aan beroeps kunt overlaten.
Tot zover het blokje complotdenken over Kate Middleton. Na de break gaan we het hebben over wat serieuzer nieuws, namelijk een controversieel wetsvoorstel van de Britse overheid om de term extremisme opnieuw te definiëren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Lia, een nieuw voorstel van de regering over de definitie van de term extremisme zou donderdag uit moeten komen. Wat staat er op het spel?
Wat er op het spel staat, denk ik, is dat heel veel mensen zich afvragen waarom de regering dit doet en of het inderdaad nodig is. Wat je zegt, ze buigen zich over nieuwe maatregelen om wat zij, de regering bedoel ik, het nieuw extremisme noemen, te beteugelen. De aanleiding daarvan, dat zijn die pro-Palestijnse demonstraties, die echt, die worden in grote getale gehouden. Ja. Ik geloof dat afgelopen zaterdag er 10e was. He, dus bijna ieder weekend ligt een deel van de stad dicht of vast vanwege die demonstraties. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden mensen die daaraan deelnemen. Volgens de minister verantwoordelijk hiervoor, voor die nieuwe maatregel, is daardoor ook het antisemitisme toegenomen. Anti-islamofobie, idem trouwens, hè, dat is allemaal meetbaar. Daar zijn de cijfers voor. Maar om nu te zeggen, de Londense binnenstad is niet meer veilig voor Joden, zoals een hysterische, vond ik, kop in de Daily Telegraph een paar dagen geleden. Londen, een no-go zone voor Jews. Sure. Nou, ik weet niet of dat zo is. Nogmaals, het is wel zo dat de Londense binnenstad veranderd is. Hè, als je wil shoppen, de rechten van de consument zijn ondergeschoven aan de rechten van de demonstranten. Dus, ik bedoel, toeristen die moeten uitwijken. Het centrum zit iedere week, weekend vast. Taxis, bussen, mensen kunnen geen kant op. Dat is allemaal waar.
Ja, want de omvang van die demonstraties, Lia, die is echt. Dat zijn echt hele grote getallen mensen. Hè?
Dat zijn grote, ja. De afgelopen zaterdag waren er volgens de politie tienduizenden. Die onderschatten het altijd. Volgens de organisatoren 400.000. Die overschatten dat altijd. Maar dan nog, al zijn het er 100.000, het is veel.
Ja.
Maar feit is, vraag is dat ook zo? Is daarmee de Londense binnenstad, afgezien van de commerciële aspecten, ook zo gevaarlijk voor Joden?
Ja, want dat is er geweld bijvoorbeeld tot nu toe bij die demonstraties?
Nee, ik heb het nagekeken en afgelopen zaterdag waren er 5 arrestaties. Die Palestijnse demonstraties verlopen doorgaans eigenlijk altijd heel kalm. Dus het gaat niet om veiligheid. Het gaat niet om veiligheid. Onveilig voor Joden. Ik heb sommige Joodse vrienden van mij gevraagd. Vind je die bedreigend? En sommigen zeggen, ja, inderdaad, ik vind die demonstraties bedreigend. En ik wil ook de straat niet meer op als die plaatsvinden in het weekend. Maar anderen, die lopen mee. Ook met borden ben en ik ben Joods. En ik vind hier helemaal niks onveiligs aan, weet je? Ik was trouwens het afgelopen weekende bij de Joodse Boekenweek. Midden in de stad, bij King's Cross. En ik moet je zeggen, het viel mij op hoe licht de beveiliging was.
Ja.
Dus hebben we ook heel goed bezocht. Ik geloof echt niet door de bank genomen dat Britse Joden zich onveilig voelen in het centrum van Londen. Maar ik denk wat wel klopt is dat de straten steeds meer in beslag genomen worden. Weet je, door boze burgers. Misschien is dat anekdotisch, ik weet het niet. Ik heb er echt over nagedacht. Dat natuurlijk wordt er al jarenlang door allerlei groepen, organisaties gedemonstreerd. Hè, de suffragettes, Joodse wijk, gevechten tegen dat opkomende fascisme in de jaren 30. De mijnwerkers, herinner ik me, de jaren 80. Anti-vossenjacht, dat was ook een geweldig grote strijd. Jarenlang gevoerd, regelmatig 100.000 op de been. Klimaatprotesten nu, Extinction Rebellion en vooral Brexit. Ik moet je zeggen, toen was ik wel bang tijdens de Brexit-demonstraties. Want als je dan, ik sta wel vaker met de microfoon in mijn hand in Westminster.
Yeah.
Maar ik herinner me dat ik toen echt een paar keer bedreigd ben, achterna gezeten, fysiek, weet je wel, echt gevolgd en zo.
Jongen.
Dat was eng. Ja, maar ik denk dat demonstraties, dat heb ik nu helemaal niet. Ik heb ook pro-Palestijnse demonstraties gevolgd. En ja, nee, geen gevoel van gevaar. Maar ik denk dat er meer frustratie is bij Britse burgers, omdat ze het gevoel hebben geen gehoor te krijgen bij politici. Het is ook steeds moeilijker, dat hoor ik van de organisatoren van de pro-Palestijnse demonstraties, om je politieke Kamerleden te spreken te krijgen. Dat was vroeger veel makkelijker in het parlement.
Mm.
Ik denk beide grote partijen, we hebben het er vaak over gehad, Connor, beide grote partijen, Labour en Conservatief, hoe je ze ook ziet, ze zijn allebei de afgelopen jaren naar rechts opgeschoven. Dus er is een vacuüm, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Een vacuüm op links, dat wordt niet vertegenwoordigd in het politieke systeem. En ik denk dat de Britse regering nu de term extremisme opnieuw wil definiëren, omdat ze demonstraties nog moeilijker willen maken dan ze al zijn. Dat ze de binnenstad terug willen, de Londense binnenstad, zoals het was, prettig overzichtelijk en zo.
Ja.
Meer consumenten dan demonstranten. Maar ook een neiging om andersdenkende, ja, de mond te snoeren.
Ja, want dat is de kritiek hierop, hè? Dat het eigenlijk een soort dat ze politieke tegenstanders monddood kunnen maken hiermee.
En niet alleen hiermee. Het is de Britse conservatieve regeringen sinds van de afgelopen acht jaar, eigenlijk sinds Boris Johnson, hebben steeds meer autoritaire wetten uitgevaardigd, waarmee ik bedoel moeilijker maken voor mensen om te stemmen bijvoorbeeld, maar ook moeilijker maken voor mensen om te demonstreren.
Ja.
De Britten hebben sinds vorig jaar niet meer automatisch het recht te demonstreren, op straat te protesteren. De politie maakt uit, die beslist wie er wel mag demonstreren. Want volgens de wet kan je verbod opgelegd worden om de straat op te komen als je het letterlijk lastig maakt voor derden.
Ja.
Dat is een hele open interpretatie natuurlijk. Ik bedoel, als ik hard schreeuw, met of zonder megafoon, dan kan men daar aanstoot aan nemen. En dat kan een reden zijn voor de politie om je te arresteren.
Mm-hmm.
Begrijp je?
Ja.
Dus die nieuwe regels, volgens sommige mensen zijn er al genoeg nieuwe regels om alles wat te maken heeft met extremisme, aan te pakken. Is er een nieuwe wet nodig om dat te doen? Of gaat het nogmaals vooral om het mensen moeilijk te maken om gehoor te geven aan politieke gevoelens die makkelijk bestempeld kunnen worden als extremistisch, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn?
Ja, ja, donderdag ligt de stemming
voor. Je,
valt er iets te zeggen over de verwachting?
Ik weet het niet. De verantwoordelijke minister Gove heeft nog steeds niet precies gedefinieerd. Wat wil die nu definiëren? Gaat het om de ideologie van extremisme? Of gaat het om bij name genoemde groepen? Dat weet ik nog niet. Maar ik zit nu letterlijk, Connor, te kijken naar nieuws dat binnenkomt over extremisme gesproken. Over ene meneer Hester, dat is een donor van de conservatieve partij. En die heeft letterlijk gezegd over een vrouwelijke kamerlid, Diane Abbott, een zwart kamerlid, dat hij zegt, als ik haar zie op tv, dan is die vrouw zo lelijk dat ik een bloedhekel krijg aan alle zwarte vrouwen. Niet dat ik alle zwarte vrouwen haat, maar zij moet dood.
Oké. Okay.
Over gevaarlijke taal gesproken, over opjutten, over aanstichten tot haat. Hallo, het ligt niet op straat, het ligt
begin maar in de politiek. Eigen gelederen dan, meneer Gove, zou je zeggen. Jeetje, dat kan toch niet?
En we hadden het toch vorige week over Lee Anderson?
Ja, schurk.
Weet je wel, dat conservatief Kamerlid, inmiddels overgestapt naar
de Reformpartij.
Oh, Reformpartij, ja, sorry, het is de vierde benaming van UKIP was. Ja, van de Reformpartij. En die zei dat de burgemeester van Londen in de zak zat van islamisten.
Ja.
Kort daarvoor zei oud-minister Swella Braverman, islamisten, extremisten, antisemieten, die maken de dienst uit in dit land.
Nou,
echt.
Misschien moeten ze nog maar eens goed nadenken over dat wetsvoorstel dan. Want het klinkt alsof de conservatieve partij er zelf nogal last van zou kunnen gaan krijgen.
Ja, daarom denk ik dat ze, als het ze gaat inderdaad om beschermen van mensen die zich bedreigd voelen door extremisme, dat je inderdaad, zoals je zegt, bij de eigen partij moet zijn. Alles. Op straat zie ik het niet. Ik bedoel, ik denk echt dat premier Sunak gelijk heeft als hij zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van de meest succesvolle multi-etnische democratieën ter wereld is.
Ja. Ja, daar zit heel wat in.
Maar niet, zou je zeggen, dankzij de huidige lichting in de conservatieve partij.
Nee, absoluut.
Onder Theresa May was het niet gebeurd.
Nee, zeker niet. Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.